Mijn naam is Matthijs Dingjan en welkom bij Mannenbrein, de podcast over liefde. De plek waar ik samen met mijn gasten en met jou de liefde aanbid en onderzoek. Niet door je te vertellen hoe het moet, maar juist door je uit te nodigen om zelf te gaan experimenteren met wat voor jou werkt. In de podcast krijg je inzichten, kwetsbare verhalen en praktische adviezen over de liefde, daten, relaties en alles wat daaromheen hangt. Zodat je in jouw eigen leven meer liefde kan voelen, ervaren en zijn. Enjoy. Hoe laat je iemand los? Dat is voor veel mensen een vraagteken. Het hele thema loslaten is iets waar veel mysterie omheen hangt. Het is een beetje verhuld in de mist. Daarom besloot ik een hele praktische podcast te maken, die niet alleen vertelt waarom het lastig is om iemand los te laten, zodat je jouw eigen liefdesblauwdruk beter leert kennen, maar je ook nog eens hele concrete stappen meegeeft waarmee het ook jou gaat lukken om iemand los te laten. Dat is mijn hoofddoel voor deze podcast. Het is een serie die ik aan het maken ben, handleidingen-serie, lekker praktisch. Juist omdat de liefde voor veel mensen iets ongrijpbaars is, iets mysterieus, iets ontastbaars. En dat is prachtig. Ik bedoel, de liefde hoort ook een beetje ongrijpbaar te zijn. Een mooi gevoel wat je kunt ervaren in kleine momenten die je niet verwachtte. Een soort warme omhelzing die je krijgt van het leven. Supermooi en daar wil ik nooit wat aan afdoen. Ik wil de liefde niet tekort doen. Tegelijkertijd is liefde meer dan een gevoel. Zijn het ook bepaalde gedragingen die mensen kunnen uiten? Gedragingen die je kunt, acties die je kunt ondernemen, waarmee je liefde kenbaar kunt maken of liefde kunt laten ontstaan, of de kans voor jou zo groot mogelijk maakt dat je een gelukkig liefdesleven hebt. En deze hele serie van handleidingen is dus vooral bedoeld om jou optimaal van de liefde te laten genieten als een gevoel, omdat je begrijpt wat de handelingen, de acties, de gedragingen zijn die het fundament creëren in jouw leven waaruit die liefde kan ontbloeien, kan ontpoppen. Dus dat is mijn hoofddoel hiermee. En ik heb een mooie outline naast me, dat ik wat structuur wil aanbrengen in deze handleidingen podcasten. En ik wil beginnen bij de redenen waarom het lastig is om iemand los te laten. En vanuit daar door te gaan naar de stappen die je zelf kunt ondernemen, waardoor het ook jou gaat lukken om een persoon los te laten. Dat is natuurlijk eerst de vraag van waarom zou je überhaupt iemand willen loslaten? Nou, het kan zijn dat je aan het daten bent met iemand en die persoon voelt het niet. Of je merkt dat ze gewoon niet klaar zijn voor een relatie. En je besluit van ja, ik moet deze persoon los gaan laten. Want ik kan wel mijn best blijven doen voor deze persoon, maar er zit gewoon geen relatie in. Het gaat nergens heen. We bewandelen dat relatiepad niet. Het kan ook zo zijn dat iemand het uitmaakt met jou. Of dat je het zelf hebt uitgemaakt. En dat de relatie voorbij is. Dat je daarom iemand moet gaan loslaten. Er zijn nog tal van andere voorbeelden waarin je iemand los moet gaan laten. En veel mensen worstelen hiermee. En een van de eerste redenen daarvoor is dat je, vooral wanneer je al langer met iemand aan het daten bent en al helemaal als je een jaar of soms zelfs 10 jaar of langer in een relatie zat, dat je gehecht bent geraakt aan die persoon. Je hechtingssysteem, wat elk mens met zich meedraagt, wordt dan geactiveerd. Dus op het moment dat je iemand moet gaan loslaten, dan voel je een gevoel van verlies. Dat is heel normaal, dat hebben alle mensen. En het is een heel gezond systeem dat we hebben, omdat we daardoor om andere mensen geven, verbindingen aan kunnen gaan, steun kunnen krijgen bij andere mensen. En als je kijkt naar wat een mensenleven een gelukkig en succesvol leven maakt, volgens de langste studie uit de psychologie ooit, namelijk de Study of Adult Development van Harvard, een studie die al meer dan 80 jaar loopt, dan zie je dat de belangrijkste voorspeller voor een gelukkig leven de kwaliteit van jouw relaties is. En dat zegt wat over hoe we als mensen in elkaar zitten. En het zegt dus ook wat dat relaties heel erg belangrijk voor ons zijn. En dat weten we. Dus op het moment dat je iemand moet gaan loslaten, zelfs als het de juiste keuze is, kan je hechtingssysteem alsnog geactiveerd worden, omdat het geen prettige ervaring is. Dat systeem dat kijkt niet echt naar of er juist redenen achter zitten om iemand los te laten. Dat systeem is gewoon gehecht aan die persoon en die voelt een gemis op het moment dat je die persoon moet gaan loslaten. Heel normaal, zo iedereen doorheen gaan. Zelfs als het de juiste keuze is. Korte vraag. Hoe ben je bij deze podcast terechtgekomen? Grote kans dat je deze podcast vond bij je aanbevelingen of dat iemand erover vertelde. Als deze podcast jou helpt groeien in jouw liefdesleven, kan je ons helpen groeien om meer mensen te bereiken door de podcast te delen, te abonneren of een review achter te laten. Daarmee vergroot je ons bereik, zodat we samen nog meer mensen aan een gelukkig liefdesleven kunnen helpen. Laten we de liefde verspreiden. Mijn dank is groot. Terug naar de podcast. Iemand loslaten, vooral wanneer je het zelf eigenlijk niet wil, maar de ander tijdens het daten is niet verliefd of op jou of je partner voelt het niet meer, gaat bij je weg. Kan ook betekenen dat je iets leuks moet loslaten. Al die prachtige kwaliteiten die andere persoon had, de leuke rituelen die jullie samen hadden, de momentjes van contact, de activiteiten die jullie samen ondernamen. Je verliest ook al die momenten. En als mens bewegen we graag weg van pijn en naar plezier toe. Dus als je allerlei leuke kwaliteiten gaat verliezen die samenhangen met de dynamiek, de relatie, of het contact die je met die persoon had, dan doet dat pijn waar je van weg wil bewegen en je verliest plezier. Dus dat ervaren we als onprettig. En dat is ook een reden waarom veel mensen het lastig vinden om iemand los te laten. Het is meestal trouwens een cocktail van verschillende redenen waarom je het lastig vindt om iemand los te laten. Dat had wat kunnen zijn, maar nooit zal komen. En ja, rouwt dan als het ware over het verlies van een potentiële toekomst. Misschien hele mooie toekomstplannen met je partner. Of je zag al helemaal voor je over hoe jullie een gezinnetje zouden gaan starten. Of hoe jullie misschien op jullie oude dag lekker een wereldreis zouden gaan maken. Wat het ook is. Nou, alle leuke momenten die nog hadden kunnen komen. Daar kan je ook om gaan rouwen. En ik weet zelf nog dat ik dit een kleinere mate heb meegemaakt aan het begin van dit jaar. Mijn vriendin en ik hadden een kitten gekocht. En we hadden die kitten uitgekozen bij de fokker. En voordat die kitten oud genoeg was om ook echt daadwerkelijk bij ons in huis te gaan wonen, kregen we heel veel video's en heel veel foto's en updates. En zagen we dat kleine mannetje al groeien. Madda was zijn naam. Rest in peace. Want helaas was het zo dat toen Madda ongeveer anderhalve maand bij ons woonde, wij helemaal gehecht waren aan dat beestje, dat hij heel erg ziek werd en helaas was overleden. En wij hadden Madda al zo erg geïntegreerd in ons leven, dat we natuurlijk allemaal spulletjes voor hem hadden. En nou, 's avonds dan hadden we een ritueel met hem, vlak voordat we naar bed gingen. En 's ochtends dan kwam hij ons wakker miauwen. Dus we waren helemaal gehecht aan dat beestje. En ja, allemaal wachtwoorden hadden we zelfs voor gezamenlijke accounts van mijn vriendin en ik. Daar zat zijn naam in. En noem maar op. Dus hij was helemaal geïntegreerd in ons leven. En opeens was hij weg. En het gevoel dat we hadden was niet alleen het verlies van een beestje waarvan je heel erg bent gaan houden, je hechtingssysteem, maar ook het gevoel van, hij was nog zo jong en er lag nog zo'n leven voor ons samen met die kat. En dat verlies voelden we ook heel erg. En dat kan ook zo zijn als je iemand heel erg leuk bent gaan vinden, je hebt veel toekomstplannen, dat je dus niet alleen rouwt om het verlies van die persoon en de gedeelde herinneringen, maar ook rouw voelt voor de toekomst die nog voor jullie lag. Vierde reden is dat je soms ook gewoon een daadwerkelijk opgebouwd leven verliest. Het is natuurlijk wat minder als je aan het daten bent, maar als je al lang met iemand in een relatie zit, wellicht zelfs kinderen hebt, een huis hebt, gezamenlijke vriendenkring, en jullie gaan uit elkaar, dan heeft dat een best wel een groot effect op dat praktische leven wat jullie daar samen hadden opgebouwd als koppel. Dat zorgt er soms ook voor dat je dat moeilijk los kan laten, omdat het voelt alsof je gedeeltes van jouw eigen leven moet gaan loslaten. Wat dus veel groter is dan alleen die persoon. Vijfde reden is dat je daarmee ook een stukje identiteit kunt verliezen. Bijvoorbeeld, stel je bent getrouwd voor 25, 30 jaar met iemand die je op de leeftijd van begin 20 had leren kennen bijvoorbeeld. Het is je eerste huwelijk, je eerste lange relatie. En dat gaat uit en je moet die persoon gaan loslaten. Dan kunnen ook bepaalde overtuigingen die je hebt, namelijk dat het fout is om te scheiden, of dat je gezin altijd bij elkaar moet houden voor de kinderen, dat jij iemand bent die niet gescheiden is, ja, nu opeens wel, dan zijn het stukjes identiteit, overtuigingen die je hebt, die opeens niet meer matchen met de realiteit. En waar je dan ook een nieuwe manier van zijn in moet vinden. Dat moet je ook kunnen loslaten en jezelf als het ware weer opnieuw gaan uitvinden. Wie was jij in de relatie met deze specifieke persoon? Dat gaat verder dan alleen die persoon verliezen. Dat zegt ook iets over wie jij bent. Dat kan soms best lastig zijn. Een zesde reden is nog een sociale druk die veel mensen ervaren. Wat hier een beetje op inhaakt. Van wat vindt de omgeving ervan? Of is het in jouw cultuur bijvoorbeeld echt not done om te scheiden? En wordt daar een beetje op neergekeken? Dus er kan ook een sociale druk zijn die je voelt om maar bij elkaar te blijven. Waardoor het lastig kan zijn om iemand los te laten. Het kan ook een sociale druk zijn die je tijdens het date ervaart. Dat je denkt van ja, als het weer niet lukt, dan ben ik een soort mislukkeling die het niet lukt om een relatie te krijgen. Ik moet elke keer mensen loslaten en dat je daar een druk door voelt. Dus het kan heel veel zijn. Het kan ook zijn dat je een druk voelt voor de biologische klok. Dat je merkt van ja, als deze persoon nu moet gaan loslaten en ik moet iemand nieuws gaan ontdekken en dan weer helemaal kijken of dit de vader van mijn kinderen zou kunnen zijn. Ik heb wellicht niet heel veel tijd meer. En dat weer een bepaalde druk met zich meebrengt, waardoor je zoiets hebt van ja, dan kan ik maar beter kijken of ik het nog met deze persoon kan laten werken. Nu, dit zijn oorzaken, dit zijn redenen waar veel mensen mee kampen en die te maken hebben met een soort van de objectieve situatie gewoon zoals die is. Dat is iets wat gewoon ja, de meeste mensen zullen ervaren op het moment dat ze iemand moeten gaan loslaten. Maar er zijn ook redenen die vaak te maken hebben met jouw specifieke liefdesblauwdruk. En dan kun je denken aan bijvoorbeeld een emotionele afhankelijkheid ervaren in een relatie. Dus dat iemand een bron van eigenwaarde voor jou is. Dat je bijvoorbeeld heel erg trots was op je partner. En dat jullie al zo lang samen waren. En of je partner die deed heel veel voor jou. En jij hing heel erg aan die persoon. Zeg maar, het was jouw steun toeverlaat. Maar op een manier die verder gaat dan je wellicht mag verwachten in een normale, gezonde relatie. Misschien zat er een volledige codependency aan, waarbij jij eigenlijk niet echt goed emotioneel kunt functioneren zonder de ander. Dus er kan een bepaalde emotionele afhankelijkheid zijn. Dat je gewoon diep ongelukkig bent in één keer zonder een partner. En dat zorgt er dan voor dat je iemand heel moeilijk kan loslaten. Want opeens zit je met een emotioneel probleem, een gevoel waar je zelf niet mee om kunt gaan. Het kan ook zo zijn dat je een sterke controlebehoefte hebt. En dat het heel lastig is om de ander los te laten. Want het betekent dat jou iets niet gelukt is. En dat je wellicht niet geslaagd bent volgens je eigen overtuigingen. Of dat je een dusdanige controledrang hebt ook over dingen in jouw leven. Dat je anders geconfronteerd zou kunnen worden met het onbekende. Dat je daardoor zoiets hebt van nee, dit moet werken. Dat ook hele ongezonde kanten aan kan nemen. Denk aan stalkende exen die het gewoon niet kunnen verdragen dat de ander hen niet meer wil. Meestal ook nog wel andere onderliggende overtuigingen en triggers aan de grondslag liggen. En dan zie je dat er een bepaalde controlebehoefte is en dat het daardoor heel lastig is om de ander los te laten. Het kan ook een cognitieve dissonantie zijn waarbij je nee, ik ga hem anders doen. Het kan ook zijn dat je een sterke eenzaamheid ervaart als je niet in een relatie zit. En dat je dus een hele sterke angst hebt dat die eenzaamheid dan weer omhoog gaat komen, dat je alleen gaat voelen, die groter is dan de pijn van blijven vasthouden en die ander maar proberen terug te krijgen. Dus als je zegt van ja, dat is nog beter, zelfs dat ik in een soort ongezonde dynamiek zit en maar voor die ander blijf gaan, dan ook geconfronteerd word met die eenzaamheid of die onrust die ik in mezelf voel op het moment dat ik single ben. Er kan ook sprake zijn van een trauma bonding, traumatische binding. Bijvoorbeeld een dynamiek van aantrekken, afstoten. Wat ook weer te maken heeft met bepaalde delen in jouw liefdesblauwdruk die zich wellicht niet goed genoeg voelen en die overtuigingen met zich meedragen dat je altijd heel hard moet vechten voor de liefde om te laten zien dat je de liefde waard bent, de aandacht waard bent van die ander. En dat je daardoor in zo'n dynamiek blijft zitten dat zelfs als de ander eigenlijk aangeeft dat geen goede partner voor jou te kunnen zijn, dat je vanuit je liefdesblauwdruk daar toch voor blijft vechten. Omdat die dynamiek precies matcht met de delen in jouw liefdesblauwdruk. En het kan ook zo zijn dat je bijvoorbeeld uit een hele lange relatie bent gekomen. Of al heel lang single bent. En iemand ontmoet die jou voor het eerst sinds hele lange tijd weer laat ervaren wat verliefdheid of liefde is. En dat je die gevoelens ervaart. Of dat je een bepaald soort gesprekken met die persoon kunt hebben waar je heel erg naar verlangde en hunkerde en uiteindelijk weer voert. Dat je je gezien voelt. Maar dat die persoon wellicht toch niet klaar is voor een relatie of geen geschikte partner blijkt te zijn. En je die persoon dus eigenlijk moet loslaten. Maar je zoiets hebt van ja, ik voel nu deze gevoelens en ik wil geen afstand doen van deze gevoelens. Dus ik blijf maar voor deze persoon gaan, want dit voelt zo goed. Dit moet wel de ware voor mij zijn. En wat je dan altijd wilt onthouden is van ja, die persoon is uniek. Maar die gevoelens zaten al in jou. En die kan je ook met iemand ervaren die wel relatie-ready is, beschikbaar is, met jou het relatiepad wil bewandelen, die consistent is en echt voor jou wil gaan. Deze persoon voor wie je die verliefde gevoelens hebt gehad of die je die liefde hebt ervaren, heeft jou slechts laten zien dat je nog steeds in staat bent om dat te voelen. En nu wil je het gaan voelen met iemand die dat ook bij jou voelt en voor jou kan kiezen. Met wie je een levensverhaal kunt schrijven. Goed, dit zijn dus wat dieper liggende dynamieken en oorzaken die meer voortkomen uit je liefdesblauwdruk. En de grote vraag is, als je zo'n vuur herkent, hoe ga je hier nou mee om op een manier dat dit je niet meer tegenhoudt om iemand los te laten? Dat brengt me bij de eerste stap van een 6-stappen proces wat ik hier ga meegeven in deze handleiding. En die stap draait om bewustwording. Erkennen dat er verschillende delen in jou actief zijn. Kijk, als je iemand wil loslaten, dan voel je vaak een innerlijk conflict. Er is een soort verdeeldheid binnen jezelf. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je een deel hebt, gedachten hebt die weten dat het beter is om een bepaalde persoon los te laten. Omdat ze gedragingen hebben gedemonstreerd die gewoon niet gezond zijn bijvoorbeeld. Of die waar je van merkt van ja, dat past gewoon echt niet bij mij. Je hebt er misschien al gesprek over gevoerd, alles al aan proberen te doen, maar nee, het lukt gewoon niet. Of die persoon die is gewoon niet verliefd op jou en die wil verder gaan. En door al die redenen in jouw liefdesblauwdruk lukt het niet om die persoon los te laten. Terwijl je wel rationeel weet dat dat het juiste is om te doen. Het kan zijn dus dat er een deel is die dat wel zou willen, maar dat er een ander deel is die zoiets heeft van ja, maar ik kan het niet, want ik wil niet geconfronteerd worden met eenzaamheid of ik ben bang dat ik nooit meer iemand vindt zoals deze persoon, of ik wil gewoon niet opgeven en ik wil laten zien dat ik wel goed genoeg ben. Waardoor je dus een conflict gaat ervaren, wellicht tussen gevoel en de ratio, de gedachten die je ervaart. En waar het dan om gaat, is dat je dit leert herkennen in jouw liefdesblauwdruk. Dus dat je ziet van, oh, er is een stuk in mij dat inziet dat deze persoon niet goed voor me is, of dat deze situatie niet goed voor me is, of dat ik gewoon verder moet gaan. En er zijn bepaalde delen die het lastig vinden om deze en deze redenen. En dit zijn de gevoelens die daarbij loskomen. En als je er op die manier naar leert kijken, dan ga je de dynamiek herkennen tussen jou en de persoon die je wil loslaten. Die niet altijd alleen maar met jou te maken heeft. Het kan ook zijn dat die persoon bepaalde dingen doet, aantrekken afstoot, of dat die bindingsangst heeft. En dat het je op zich soms lukt om die persoon los te laten. Maar dan komen ze opeens weer terug in het contact. En dan krijg jij weer hoop. En dan gaan ze weer uit het contact. En dan, weet je wel, dus soms heeft dat ook wel te maken met de andere persoon. Maar vaak heeft het dus vooral te maken met de delen in jouw liefdesblauwdruk die ervoor zorgen dat je in zo'n dynamiek blijft zitten. En daar wil je inzicht in krijgen. Je wilt daar bewustzijn bij creëren. Zodat je begrijpt van, oké, dit zijn de delen in mij die actief zijn. En wanneer je dat doet, kun je naar een tweede stap gaan en contact gaan maken met die delen. En eens gaan zien van, waarom vindt het deel dat niet dat hem niet wil loslaten, het nou zo moeilijk om die persoon los te laten? Het kan bijvoorbeeld zijn dat zo'n deel eigenlijk een beschermende functie heeft. Dat het zoiets heeft van, hey, als je deze persoon loslaat, word je geconfronteerd met een gevoel van eenzaamheid. En er is op dit moment geen manier met die eenzaamheid om te gaan of om dat op te lossen. Dus de oplossing voor dat probleem, die eenzaamheid, is vasthouden aan deze persoon. En dan zie je dat die persoon niet willen loslaten, eigenlijk een copingmechanisme is om met bepaalde emoties om te gaan binnen jezelf. Wat dus een hele positieve intentie is van dat deel. En op het moment dat je dat gaat inzien, dan komt er wellicht ook wat meer afstand tussen jou, de authentieke zelf, jouw bewustzijn, de gezonde volwassenen, hoe je het ook wil noemen, en die verschillende delen in je liefdesblauwdruk. Voor mensen voor wie het trouwens helemaal nieuw is om te horen over delen, luister dan even naar mijn podcast over hoe je liefdesblauwdruk in elkaar zit. Of de podcast over IFS, Internal Family Systems. Dan begrijp je wat delen zijn. Ik zal trouwens de linkjes plaatsen in de beschrijving, zodat je ze kunt opzoeken. Want daar ga ik helemaal in op wat delen precies zijn, hoe je liefdesblauwdruk in elkaar zit. Maar om het heel kort samen te vatten is een deel, een neuraal netwerk waarin bepaalde overtuigingen of emotionele triggers liggen opgeslagen die geactiveerd worden en je dan kunnen overspoelen. Dus je kunt dan opeens allerlei gedachten of gevoelens ervaren bij een bepaalde situatie omdat je getriggerd wordt in die situatie. Bijvoorbeeld, je hebt een deel wat rondloopt. Je hebt een netwerk waarin gevoelens van eenzaamheid liggen opgeslagen, wat meestal weer voortkomt uit ervaring uit het verleden. En op het moment dat iemand zegt dat ze niet meer verliefd op jou zijn, die moet de persoon gaan loslaten. En je dus geconfronteerd kan worden met een situatie waarin je weer alleen bent, tussen aanhalingstekens, wordt dat deel met die eenzaamheid getriggerd. En dat versmelt met je, dat neemt je over. Daar ga ik het bij houden, anders ben ik dus nog een hele podcast over IFS aan het geven. Goed, je wil dus de verschillende delen leren kennen, hun intenties leren kennen van oké, waarom worden ze nou eigenlijk actief? Wat proberen ze voor mij te doen? Want waar je dan achter komt is dat elk deel altijd een positieve intentie heeft, zelfs als het een saboterend effect heeft op jouw levensgeluk in het hier en nu. Want ik kan me voorstellen dat je helemaal gek wordt van de obsessieve gedachten over zo'n persoon en dat je dat zijn sociale media checkt, misschien zelfs langs zijn huis rijdt om te kijken of de lichten branden. Weet je, no judgment. Ik weet dat wanneer delen heftig actief zijn, dat het soms vormen kan aannemen, het gedrag waar je niet trots op bent. En dat is oké, want je bent hier nu in deze podcast om daar mee aan de slag te gaan. Nou, het ziet er vanuit de buitenkant heel erg uit van ja, dat is een groot probleem, dat deel. Dat moeten we vanaf, dat moet weg. Maar daardoor kom je dus in dat innerlijke conflict en dat ga je nooit winnen. Want dat deel probeert iets op te lossen vanuit een positieve intentie. En iets goeds voor jou te doen. Namelijk dat je niet zwelgt in eenzaamheid. Dus het is niet zozeer dat je dat deel maar weg wil sturen. Nee, je wilt het juist beter leren kennen. Want als je het beter leert kennen en dus de positieve intentie ziet, de beschermende functie ook wel, dan kan je, dat is stap 3, kijken naar waarvoor het je nou precies probeert te beschermen. Eigenlijk naar de pijn die erachter ligt. Dus oké, je merkt dat je obsessief bezig bent met zo'n man. Ondanks dat je rationeel begrijpt, het is beter als ik hem loslaat. Is er een deel in jou dat het niet kan? Die de hele tijd aan hem denkt, dat het met hem bezig is, dat het zijn sociale media checkt. En je leert dat deel kennen en je ziet van, dat deel heeft eigenlijk een positieve intentie, want het probeert me te beschermen voor teleurstelling, voor verdriet, voor eenzaamheid. En dus dat, het stapje wat je daarna zet, dat je eens gaat kijken naar die teleurstelling, die eenzaamheid, dat verdriet. Om eens te zien van, wat zit er nou eigenlijk? Waarom voel ik dat? Wat voor overtuigingen zitten erbij? Misschien zitten er wel overtuigingen bij van, ik word altijd verlaten. Of ik kan pas gelukkig zijn als ik in een relatie zit. Want dan heb ik iemand en dan voel ik verbinding en dan ben ik niet eenzaam. En wanneer je die pijn die eronder ligt dus leert kennen, dan kan je ook gaan zien, dat is je liefdesblauwdruk in de diepte leren kennen, waar die pijn vandaan komt. Waar heb je die overtuiging geleerd dat jij niet goed genoeg bent als je niet in een relatie zit? Of dat je het leven niet alleen aan kan? Of dat mensen altijd bij jou weggaan, dat je dat moet voorkomen? En waar komen die gevoelens van verdriet, teleurstelling of angst eigenlijk vandaan? Dan kom je vaak bij bepaalde herinneringen uit die jou dat geleerd hebben. Herinneringen waaruit je hebt geleerd dat mensen altijd bij je weggaan. Bijvoorbeeld eerdere negatieve situaties in het daten. Maar het kan ook zo zijn dat het al in je vroege jeugd is gebeurd. Dat een van je ouders bijvoorbeeld uit het contact ging. Misschien ging je ouders scheiden en je hebt een van de ouders daarna bijna niet meer gezien. Het kan zo zijn dat je zoiets hebt dat je als kind dan leert van ja, blijkbaar ben ik niet belangrijk genoeg om contact mee te onderhouden. Dus mensen kunnen zomaar weggaan. En die eerdere ervaringen uit dat leven, die herinneringen, liggen dus opgeslagen in die neurale netwerken. Daar zitten die overtuigingen, die emotionele triggers. En het mooie van het proces wat we bij mannenbrein met mensen doorlopen, wat grotendeels gestoeld is op IFS, Internal Family Systems, is dat je vanuit de authentieke zelf, je bewustzijn, je gezonde volwassenen, contact kunt maken met die delen, die neurale netwerken waarin dat ligt opgeslagen vanuit een emotioneel gereguleerde staat. Dus het overspoelt je niet, je verliest jezelf er niet in. Nee, je kunt het als het ware observeren, die overtuigingen, die emoties, zonder dat je het bent. Bijna alsof het een wolkje is aan een blauwe hemel die voorbij trekt. En jouw bewustzijn die blauwe hemel is. De wolk is niet de hemel, het is slechts een onderdeel daarvan. En dan kun je gaan zien van, oh, dat heb ik toen ervaren. En dat heeft dat met me gedaan. En vanuit de gezonde volwassenen, de authentieke zelf, kan je dan in zo'n herinnering, bijvoorbeeld een bepaald kindsdeel of een jongere versie van jezelf, een nieuwe ervaring geven, terwijl dat neurale netwerk aan het vuur is, actief is. En als je dan een nieuwe ervaring krijgt in die herinnering, in die ervaring, dan wordt die herinnering vervolgens weer opgeslagen op een nieuwe manier. Dankzij neuroplasticiteit. Onze neuronen, ons brein kan zich aanpassen. Dat is hoe we leren. Als je een nieuwe activiteit leert, bijvoorbeeld fietsen, dan zorgt dat voor bepaalde neurale veranderingen in je brein. Dat is hoe die activiteit wordt opgeslagen, die handeling. En dat geldt ook zo voor overtuigingen of emotionele triggers. Dat is allemaal ter leiden naar bepaalde neurale netwerken in je brein. En die netwerken weten we inmiddels te veranderen. Niet alleen maar door erover te praten, maar door middel van bepaalde oefeningen die je kan doen, die gestoeld zijn op het concept van geheugenreconciliatie. Want het concept is dat bepaalde ervaringen en herinneringen die opgeslagen in neurale netwerken kunt ophalen. Ze zijn dus actief. Waarbij er een kritieke periode ontstaat, op het moment dat die neurale netwerken actief zijn, dat je daar veranderingen in kunt aanbrengen en hoe die ervaring is opgeslagen. Wat niks verandert aan wat er feitelijk is gebeurd, maar wel aan jouw perceptie van wat er is gebeurd. Dus, vader is op jonge leeftijd weggegaan uit het gezin. Jij hebt daar op jonge leeftijd de perceptie aangegeven, ik zal wel niet belangrijk genoeg zijn om een relatie mee te onderhouden. Ik ben waarschijnlijk niet goed genoeg. Als je dus een gevoel van verdriet, teleurstelling of angst dat mensen bij je weggaan met zich mee kan brengen. En die overtuigingen, die gevoelens kunnen getriggerd raken op het moment dat je iemand gaat loslaten. Dat je weer soortgelijke gevoelens ervaart als dat je het ook toen hebt ervaren. Wat er dan kan gebeuren, dankzij bepaalde oefeningen, coaching die je bij mannenbrein doorlopen met onze klanten, is dat je in die herinnering kunt kijken naar dat kindsdeel en het een nieuwe ervaring kunt geven waarin je vanuit de volwassenheid die je nu hebt, met alle kennis die je nu hebt, eigenlijk laat zien dat dat niks te maken had met jou. Dat je vader een volwassen man had, is die anders had moeten handelen in die situatie. En vanuit de authentieke zelf kan je, het is een heel bijzonder iets wat moeilijk in woorden uit te drukken is, maar als je het nooit hebt ervaren is het lastig om dit te begrijpen. Maar omdat je er met je aandacht bij bent en eigenlijk die emoties en dat kindsdeel niet meer wegstopt, maar het juist toestaat dat dat er mag zijn, kan je in jezelf een gevoel van veiligheid gaan creëren. Van die herinnering van toen, die onveilig aanvoelde, verdrietig aanvoelde, die kan ik nu toelaten en vanuit mijn authentieke zelf daarbij aanwezig zijn. En het hier en nu, veiligheid, verbinding, ervaren. Waardoor die herinnering niet alleen maar meer verdriet of teleurstelling met zich meebrengt. Sterker nog, door dat toe te laten, kunnen we het gaan verwerken en gaan loslaten. Maar kunnen we zelfs nieuwe gevoelens in die herinnering gaan opslaan, zoals veiligheid en verbinding. Waardoor ook de overtuiging van ik ben niet goed genoeg verandert naar nee, ik ben wel goed genoeg. Het is de andere persoon die daar beter had kunnen handelen. En dat heeft niks te maken met mijn waarde. En dan wordt die herinnering zo opgeslagen. En dan zal je merken dat in het hier en nu de trigger een stuk minder is. Omdat die oude overtuigingen en emotionele triggers niet meegenomen worden in de situatie waarin je iemand gaat loslaten. En dus die dieperliggende patronen van je liefdesblauwdruk zelfs te veranderen zijn, los te laten zijn. Waardoor dat natuurlijk nog steeds niet prettig kan zijn om iemand te moeten loslaten. Hè? Want zoals ik al in deze podcast begon, er zijn ook redenen die niet zoveel te maken hebben met jouw liefdesblauwdruk, maar die meer te maken hebben met dat het gewoon niet leuk is om iemand los te laten. Denk aan die potentiële toekomst, de identiteit, het leven dat je samen opgebouwd, al die dingen. Het is niet per se dat iemand loslaten dan opeens een feestje is. Oh, jottem, ik ga mensen loslaten. Maar je merkt dat je daaraan kan. Je merkt dat je niet zo overgenomen wordt door al die triggers en oude overtuigingen en oude emoties. Maar dat je een bepaalde rust, kalmte en vertrouwen ervaart in jezelf. Dat zelfs dat als dit niet prettig is, jij het nog steeds aan kan. Daardoor kun je keuzes maken vanuit dat vertrouwen, vanuit liefde. Die goed zijn voor jezelf. In lijn zijn met jouw visie voor je leven. Met jouw grenzen, met jouw wensen, met jouw behoeften. Dat is waar het om gaat. Daar is dus een vierde stap voor nodig. En dat is dat je vanuit jezelf, je authentieke zelf, voor die delen kan zorgen. En dit, ik hoop überhaupt dat je het hebt kunnen volgen, omdat het best lastig is om dit uit te leggen in woorden, omdat het een ervaringsgerichte manier van coaching is. Maar dit is best lastig om te doen. Die eerste drie stappen van kijken welke delen actief zijn, wat hun intentie is en welke pijn erachter schuilt. Dat is meestal nog wel te doen. Maar het echt loslaten van die pijn, het echt loslaten van oude overtuigingen, die kindsdelen helen, daarmee aan de slag gaan, daar is vaak begeleiding voor nodig. Daar is vaak coaching of therapie voor nodig. En dat hoef je ook niet alleen te doen. Dat is het mooie van dit leven. We hoeven niet alles alleen te dragen. Maar ik wil dat wel gezegd hebben, omdat stel je hoort het nu en je denkt, ja, maar mij lukt het niet. Weet dat dat heel normaal is. Ook mij. Ik zit het allemaal te vertellen. Jarenlang help ik hier nu mensen al bij. In mijn proces, als ik tegen bepaalde thema's aanloop, wissel ik ook sessies uit met bevriende therapeuten die mij hier weer bij begeleiden. Want ook ik hoef dit niet alleen te doen. En sterker nog, in die sessies, als ik dan niet ook een soort van mezelf moet analyseren en mezelf moet coachen, kan ik me overgeven aan het proces waar iemand anders me mee doorheen neemt. En er is een reden dat professionele boxers die prima kunnen boksen nog steeds een trainer hebben. Je hoeft het niet alleen te doen als je iemand hebt die jou daarbij helpt. Is de kans veel groter dat je gaat slagen. Dat is in dit proces niks anders. En waar ik de podcast mee begon met, liefde en zelfontwikkeling kan soms een soort mysterieus onderwerp zijn, iets ontastbaars. Dat is echt van vroeger. Inmiddels is er genoeg informatie, wetenschappelijk bewijs over hoe dit soort veranderen, hoe dit soort processen werken. En daar kan je gewoon heel praktisch mee aan de slag gaan. En resultaten boeken. Goed. Dat is wel echt belangrijk om te benadrukken, dat je dit dus niet alleen hoeft te doen. En mocht je hier wat dieper op in willen gaan, dan raad ik je aan om een gratis groeigesprek te voeren. Dat is met iemand van mijn team. Dan kijken we naar jouw liefdesblauwdruk, kijken naar waar je precies tegenaan loopt en hoe we jou het beste kunnen helpen. Zo'n link plaatsen in de beschrijving, dan kan je daarvoor aanmelden als je dat wil. En voor nu gaan we door naar stap 5. Dat is dat je ook gaat herdefiniëren wat loslaten nou precies betekent. Kijk eens naar wat de definitie of de betekenis is die jij aan loslaten geeft. Kan zijn dat je loslaten heel erg sterk koppelt aan verdriet, teleurstelling en pijn. En aan hele negatieve gevoelens. Van ja, ik moet nu iemand loslaten en dat betekent dat ik het niet goed doe in de liefde of wat dan ook. Om dit heel concreet te maken. Iemand die leven en liefde heeft doorlopen, van, toevallig laatst een prachtig bericht kreeg dat ze nu een paar maanden na het programma een liefdevolle relatie heeft gevonden met een man die helemaal voor haar gaat en het voelt helemaal fantastisch. Prachtig. Zij heeft 2 weken voordat ze met deze haar huidige partner heeft ontmoet, heeft ze nog iemand moeten loslaten. Ze had een date gehad met een man die ze via online dating had leren kennen. De gesprekken waren heel leuk. Toen zijn ze op date gegaan, allebei uitgesproken van, oh nou, dit was leuk, laten we nog een keer afspreken. Maar in de dagen daarna merkte ze eigenlijk dat hij minder enthousiast was. Dat ze nog wel een beetje over koetjes en kalfjes praten en zo, maar er kwam maar geen datevoorstel. En ja, op een gegeven moment zei hij wel van, hey, heb je dit weekend wat te doen? En toen zei zij van, nee, laten we afspreken. En toen zei hij, ja, kijk nog even of ik tijd heb. Ja, ik bedoel, je kijkt nog wel of je tijd hebt. Je hebt zin om mij te zien. Je gaat iets afspreken of niet. Dat is het gevoel wat ze had. Dus wat zij zoiets had van, hey, stuurde hem gewoon een berichtje van, hey, ik merk dat, of tenminste, ik heb het gevoel dat je enthousiasme wat is afgenomen. Dat je misschien geen interesse hebt om verder te daten. Wat helemaal oké is. Maar check eventjes bij jou in of mijn intuïtie klopt. Daar antwoordde hij inderdaad bevestigend op. Dat hij eigenlijk te veel met zichzelf bezig was. En dat het wellicht beter was om het hierbij te laten. En bedankt daarvoor de leuke date. Zij zei, hey, helemaal goed. Dan laten we het hierbij. Alle succes en liefde toegewenst. En dat was het. Ze kon hem loslaten. Vroeger, voor leven en liefde, had ze dat nooit gekund. Op het moment dat ze gemerkt had dat zijn enthousiasme afnam, raakte dat bij haar oude pijnen, oude overtuigingen, namelijk van hè, het lukt mij nooit in de liefde, en een pijn van ik wil niet alleen zijn. Dus die delen die pijn met zich meedraagden, waardoor er een beschermer bij haar actief kwam, nou eigenlijk meerdere beschermers, eentje die heel erg ging focussen, obsessief bezig ging zijn met dat contact. En het tweede was dat ze heel veel bevestiging ging zoeken bij mij als coach, maar ook bij andere vriendinnen, van hey, doe ik het wel goed en hoe moet ik dit interpreteren? Dus er was een enorm scala aan delen wat dan actief werd. Maar dankzij het leven en liefdeproces is die oude overtuigingen, die oude emoties, die triggers weten verwerken, weten los te laten. En dat is een heel gradueel proces en dat ging ook na het programma nog steeds verder. Waardoor de beschermers ook zagen van, hey, het is voor haar veilig om vanuit haar authentieke zelf in het leven te staan, in het daten te staan, verbindingen aan te gaan. En ze kan eigenlijk alles prima aan. En ze ging gewoon haar leukste leven leiden. Ze had promotie gemaakt op werk. Ze ging trainen voor High Rocks. En ze was nog steeds daarnaast wel aan het daten, maar het was niet meer vanuit een angst van, oh, ik moet iemand vinden, want anders dan dit en dat. Dus er kwam een soort rust in dat daten. Wat zich dus ook doorvertaalde in dat ze iemand makkelijker kon loslaten op het moment dat die persoon dus liet zien dat er geen relatie in zat. En het moment dat ze dus dat gesprekje met hem had gehad over WhatsApp, 2 weken daarna ontmoette ze haar huidige partner. Dan ging ze met hem op date. Het was natuurlijk niet gelijk haar partner. Ging ze met hem daten, wat totaal anders voelde. En nu zitten ze in een hele mooie, liefdevolle relatie. En dat is dus dat proces van wat ik hier nu beschreven heb. De eerste 4 stappen die zij ook doorlopen heeft. Hè, dus daar delen leren kennen, de beschermingsmechanismes zien, de pijn die erachter zit zien, vanuit de authentieke zelf dat allemaal verwerken en loslaten, zodat je vanuit rust kan en vertrouwen in het contact kan gaan staan. En dan 5, herdefiniëren wat loslaten betekent. Loslaten betekent niet dat het nooit meer goed gaat komen. Nee, loslaten betekent dat je ruimte maakt voor jouzelf, voor jouw mooiste leven, voor jou, een visie voor jouw leven waar je in gelooft, voor een relatie uiteindelijk met iemand die ook echt enthousiast wordt van jou, net zoals jij dat wordt van hem. Dus waar het eigenlijk loslaten echt om gaat, is nee zeggen tegen wat niet goed voor jou is. Nee zeggen tegen halve liefdes. Jouw grenzen beschermen. Dat is wat loslaten is. En wanneer je loslaat op zo'n manier gaat zien, dan is loslaten juist iets heel moois om te doen. Loslaten is juist datgene wat bijdraagt aan jouw gelukkigste leven. In plaats van dat het iets is wat ontzettend naar is en vervelend is en wat je ja, eigenlijk helemaal niet kan en niet zou moeten willen. En dan de laatste stap. En dat is geef het proces echt de tijd. Vooral wanneer je hier net mee aan de slag gaat, dan kan het gewoon echt lastig zijn om dit allemaal te leren. Om die pijnen onder ogen te komen, dat toe te staan, met jezelf aan de slag te gaan. En als je merkt dat dat echt heel lastig is, raad ik je aan om daar hulp uit te zoeken. Maar zelfs als er in jouw liefdesblauwdruk niet per se hele sterke triggers zijn en delen die het overnemen, maar je voelt die redenen die voor iedereen gelden, zoals het verlies van een gezamenlijke toekomst, je hechtingssysteem en al die zaken, dan heeft het ook gewoon tijd nodig om dat te verwerken. Rouwen is de tijd geven aan wat gevoeld moet worden. En wanneer je dat doet, zul je merken dat die gevoelens kunnen stromen, verwerkt worden en losgelaten kunnen worden. Rouwen is een heel natuurlijk proces. En iemand loslaten is in zekere zin rouwen. Zelfs als die persoon dus niet overleden is. Want je verliest wel degelijk iets. En het verdriet van dat verlies mag de ruimte, de tijd krijgen. Er is geen vast tempo in waarin dit moet gebeuren. Dat laat zich niet sturen. Er zijn wel dingen die je kunt doen om dat proces te ondersteunen. Maar hoe lang het exact duurt, dat hangt helemaal af van jouw blauwdruk, van jouw situatie. En dat proces wil je echt de tijd geven. Kijk nog één keer naar mijn outline om te zien of ik nog iets vergeten ben. Nou, ik denk als laatste nog een aanmoediging om, als je nu in zo'n situatie zit waarin je iemand wil loslaten en je merkt gewoon dat het echt lastig is, blijf nieuwsgierig naar jezelf. Positieve nieuwsgierigheid. Van hé, wat zegt deze situatie over mij? Wat voor spiegel is dit die ik nu voorgeschoteld krijg? Misschien is het een hele lastige, verdrietige situatie. Maar dat kan wel een springplank zijn naar een gelukkiger leven. Jezelf beter leren kennen. Bepaalde overtuigingen en triggers loslaten die je eigenlijk al niet meer diende. En die nu zo sterk naar boven komen. Zo sterk aan het licht komen. Dat je daar eigenlijk niet meer omheen kan. En dat het wellicht tijd is om daar stappen in te gaan zetten. Dus het is vooral een uitnodiging om jezelf beter te leren kennen. En hier echt mee aan de slag te gaan. En dan ligt er nog echt waar ontzettend veel moois voor je. En wanneer je één deur sluit, gaan er nieuwe deuren open. Dat is hoe het leven werkt. Zolang je maar trouw blijft aan jouw authentieke pad. Blijf daten vanuit vertrouwen. En als je merkt dat je nog sterk in angsten schiet, is dat helemaal oké. Er is niks mis met je. Maar het is wel een signaal dat je daar iets mee wil gaan doen. Ik hoop dat deze handleiding je heel erg heeft geholpen. Als je ergens nog vragen over hebt, over specifieke dingen, of zelf onderwerpen hebt waar je van zegt, nou, daar zou ik wel een handleiding voor kunnen gebruiken. Laat me weten in de reacties of stuur me een berichtje op Instagram, het mannenbrein. Daar beantwoord ik namelijk alle berichtjes zelf en geef ik persoonlijk advies. Maar voor nu, ik spreek je in de volgende podcast.